Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Is er nog aan jullie getrokken deze zomer?
Hij was te veel met zichzelf bezig.
En hij maakt zich eigenlijk nog een laatste keer hard.
Niet te groot.
Ik heb me altijd geïnteresseerd in het onderwerp.
Dan wordt het heel leuk.
Lisa stond te koken
al. Ik hoop dat ze de tijd voor elkaar nemen om met elkaar eens goed te praten.
Nou ja, we kunnen op zich nog wel even gewoon doorbeuken.
Ik ben al weken niet meer geweest.
Woensdag 7 oktober. De herfst is in volle gang en roerige weken is de transfermarkt eindelijk gesloten. En de core podcasters die zitten nog altijd waar ze zitten. Is er nog aan jullie getrokken deze zomer?
Nee, aan mij helemaal niet, man.
Nee, Thomas, jij?
Niet door heel veel andere mensen.
Maar dat ook niet.
Ja, die
wel. Nou, ik moet zeggen, ik heb één keer een belletje gehad van mijn zaakwaarnemer dat er interesse was uit Tbilisi.
Tbilisi?
Ik vond dat er een vacature vrij was waar ik eventueel...
Waar zit dat?
Tbilisi.
In Georgië, maar toen heb ik Google Maps erbij gepakt.
Ja.
En die grootte van het land klopt niet helemaal op die app, maar daar kan ik al een keer wat over vertellen.
Ja, ja.
Maar toen heb ik toch wel snel besloten dat Excelsior denk ik toch...
Je vertrouwde het niet?
Nee.
Ik kreeg gisteren op de valreep nog een hele betrouwbare aanbieding via Facebook Messenger. Hello Bart, how are you? Are you available now to come in Gulfe? I am Thomas' agent. We can bring you to Gulfe now in Saudi Arabia club, if you can go. We can bring you a very good offer. Dus ik stuur hem naar. Show me your offer. If you bring your offer $300,000 net, it's okay, no tax. You can go free to Al Qasida Club, Saudi Arabia. Club also give you car, apartment, tickets and family and bonus. Ik zei, it's not enough. Okay, I understand.
Dit heb Sander Schenk dus wel gedaan.
En Rai is er ook bij.
Is Sander Schenk
is ook naar de zandbak.
Club was.
Ja.
Zo gaat het dus, maar... Hij was,
ik vond het leuk. Schenk had ook wel gezegd dat hij gewoon de droom had om nog een keer in het buitenland te spelen. En dat dit dan wel de mooie sportieve uitdaging was.
Ja,
in
ja.
Maar over trans gesproken, Bart, ik dacht even dat jij gepresenteerd werd bij ADO.
Hoe heet die Rankovic? Die heeft dus op AliExpress zitten kijken.
Heeft hij Bart Vriend gezocht?
Zag hij Bart Vriend staan? Die heeft hij besteld. En wie kreeg hij binnen? Dario Del Fabro.
Ja, hoor. Ja. Ja, ik zag het ook een beetje.
Heb je ergens een Italiaanse tak of zo van de familie?
Ik denk altijd, ik hoop altijd van wel, ja.
Ik zou hem zo bellen, die gozer.
Want... Ja. Hij had ook iets van Joey Di Dulicia, zag ik.
Ja, zeker. Maar jij ook wel eigenlijk.
Ja, alleen die getatoeëerde armpjes, hè.
Ja,
kom nog.
Ja,
dat is wel mooi. Wij gooien die AliExpress wel in bij Excelsior. Dat is begonnen met Mats Wiever. Dat is een jongen die heeft een beetje krulletjes. Die stond vrij trap te nemen op Fokkert met zo'n zwabberbal. Maar dat kwam er niet echt uit. Dus toen maakte de grap van, ja, Excelsior heeft, hoe heet die?
David Luiz besteld op AliExpress.
David Luiz.
Mats Wiever binnengekomen.
Kregen we Mats Wiever binnen. En zo hebben we eigenlijk voor iedereen wel...
Ja, want op een gegeven moment, Drenthi Sanchez, die heeft wel een transfer gemaakt, serieus naar Utrecht. Toen kwam Varen, ze hebben Ousmane Dembele besteld. Kan Drenthi binnen. En zo is het een beetje een soort running gag geworden.
Ja, Bart en ik, die hebben toen we deze podcast gingen stellen,
Dennis
Schouten besteld. Toen kreeg
ik maar. Ik kreeg op een gegeven moment naar mijn hoofd. Ze hebben Jasper Sillissen besteld. Ik kwam Fokker binnen.
Zijn jullie wel eens teruggekomen van een 0-4 achterstand?
Ja, ik heb het laatste jaar wel vaak 0-4 achter gestaan, maar ik ben toch in één keer teruggekomen.
Ja, ik één keer bijna tegen de dijk uit, maar kwamen we net één doelpuntje tekort.
Met wie was dat?
Met twee, ja.
Hoe hadden we bijna?
Ja.
Ja. Had je een paraat gehad?
Ik had het dingetje weer klaarstaan. Ja, het scherp
zeg. Ja, voor mij mag hij eigenlijk wel. Van ja.
Wat?
VOC.
Hij mag weer.
Ja.
Ja, oké. Okay. Dat is goed. Maar hebben jullie ooit zoiets gezien? Wat Sparta afgelopen weekend
Wat een bizarre wedstrijd. Jezus, ja. Ik was voor school bezig en ik had hem op de achtergrond aangezet.
Ja.
En Lisa stond te koken al. Ja, die eerste bal valt binnen. Ik denk, verdomme, weet je, is keurig toch voor jou?
Kan
en dan, maar je had best wel controle, man, die eerste 10 minuten. Ik denk, weet je wat, het kan wel eens wat worden. Eerste beste kans, boom, goal. Ja. Tweede kans, boom, goal.
Ja.
Ja, op een gegeven moment wordt het 0-4.
Ja, dan wordt het echt armoedig.
En ik weet dat jullie een vrij weekend voor de boeg hadden. Ik een beetje medelijden met je.
Ja, ik moet zeggen, ik zag hem al in rook opgaan, vrij weekend. Ja, ik heb een wedstrijd met twee gezichten, zeggen ze dan. Erger dan dit krijg je natuurlijk niet. Maar we hadden voor de rust nog gewoon geluk dat het niet groter werd. Want als zij op een gegeven moment in het zadel zitten met twee goals verschil.
Als Teun Koopmeiners gewoon die 5-0 binnenschiet.
Ja, dat zei hij nog. Ja.
Want dat was een hele andere wedstrijd.
Dat was een hele andere wedstrijd. Ja.
Ja, man.
Maar ja, dat even
het was wel bizar, man. Want die bal gaat erin en toen dacht ik van... dit gaat waarschijnlijk alsnog niks worden.
Ja.
En dan valt die 2-4 en denk je... als ze nu nog eentje maken, dan kan het wel spannend worden.
In deze wedstrijd
penalty, rode kaart.
De kracht van een doelpunt... het mentale effect van doelpunten is echt gigantisch. Dat zie je in deze wedstrijd. Je zegt, we zijn de eerste 10 minuten eigenlijk best gelijkwaardig... maar ze scoren. En ze scoren daarna nog een keer. En dan is eigenlijk, dan weet je, oké, zet je vrij. We zijn knock-out, ja. En dan met dat gevoel spelen we nog 40 minuten door.
Wat
en dan
een brugje is dit.
Ik voel hem ook op.
Nee, maar je kent het toch van, van een totaal uitzichtloze situatie... maak je per ongeluk een doelpunt met heel veel geluk en hulp van Bizot. En dan, opeens voel je van, er is wat te halen. En dan nog niet eens en dan... pronkelijk vrom je er nog een in en dan draait de hele wereld om. En zij worden een beetje twijfelachtig en onzeker. En wij denken van, we kunnen op zich nog wel even gewoon doorbeuken.
Ja, dat valt even lekker ook. Dan moet je natuurlijk ook wel even...
Nee, tuurlijk. Het heeft natuurlijk met geluk... We hebben meer geluk gehad dan AZ deze wedstrijd.
Ja. Ik zag je na, denk ik, de derde of de vierde goal lopen. En dat deed me heel erg denken aan hoe je bij de vooravond zat vorige week.
Een vis op het droge.
Ja. Gewoon pure wanhoop. Ja.
Was die nou goed? Wacht, zullen we gewoon even vragen aan hoe heb je het zelf ervaren?
Waar doe je op?
Nou ja, zet je er lekker in.
Nee, ik ga het gras voor je voeten wegmaaien. Maar ik was niet echt tevreden en te spreken over mijn eigen optreden, moet ik eerlijk zeggen.
Bij de vooravond niet?
Nee.
Ja, maar wat wij vonden
Ik zat daar, ik zat daar eigenlijk na anderhalf minuut te denken... wat zit ik hier in godsnaam te doen? kun je dat ook zien aan me of niet?
Ja, wij vonden... Kijk, die gozer van dat South Park, die heeft top gepresteerd. Die zat daar voor South Park, maar bij jouw onderwerp was hij het mannetje. En dat had jij natuurlijk ook moeten doen. Ja, je moet die andere onderwerpen kapen.
Ja, maar Tom, ik heb helemaal niks met South Park.
Maar jij hebt toch ook wel gewoon best wel scheikundige achtergrond.
Ja, maar ik zat
wetenschappelijk.
Ik zat wel te wachten tot je nou een keer tegen die Rens en Fidan ging zeggen van joh, als laat je niks weet van wetenschap en hoe dat onderzoek in elkaar steekt, begin er dan ook niet over.
Nee, ik zat van tevoren in, je komt daar dan boven en dan zit je even zo, ik kreeg nog wat te eten. En ik was vroeg en meneer Veringa, scheikundewinnaar, was ook vroeg.
Nobelprijswinnaar.
En we zaten bij elkaar aan tafel en we hadden elkaar eigenlijk al niet zo heel veel te vertellen van tevoren.
Ja, maar hoe kan hij nou niks te vertellen bij jou?
Nee, natuurlijk. Ja, maar goed.
Heb je niet verteld hoe je die plagiaatcommissie keer op keer in de luur hebt gelegd op de ur?
die Rick Stafel. laat ik zo vragen. Hoe voelde het voor jullie dat ik zonder jullie mijn opwachting maakte?
Hij heeft de podcast genoemd, dus wij zijn...
Ja, ik vond het echt diep. Het was leuk. Ik was bij mijn zus eten. En Lisa was ook mee, mijn vriendin.
Ja.
En jij zei gelijk in de eerste hap lucht die je kon nemen. Ja. Gelijk, ik maakte kort podcast met twee collega voetballers.
Ja.
En Lisa ging echt, die schoot op uit de stoel en die ging zo de hand in de lucht. Ging helemaal los.
Ik was hersenspoeld.
Maar ik vond het geen goede uitzending. Nee. Maar ik vond oprecht, ik vond jou niet zo slecht, man. Ja. Je deed wel je best, maar je kon ook niet meer dan
Het is zo gehaast. Want ik denk, Ik ben niet de beste vertegenwoordiger van homoseksueel voetbal in Nederland. Maar omdat we die niet podcast over hadden gemaakt, we hebben er toch best wel over gesproken met elkaar. Kunnen we er nog best iets over zeggen?
Ja.
Maar je zit daar in 6 minuten een beetje tegen elkaar te ellebogen. Wie er toch een beetje...
Het ging ook een beetje alle kanten op.
Het schoot alle kanten op. En je moet daar echt gewoon... Ja, je moet daar gewoon als je de ruimte wil hebben om je verhaal te vertellen, dan moet je daar gewoon totaal grijpen. Gewoon. En dat is nogal best een opgave. En het is ook gewoon... Weet je, het is ook een beetje een toneelstukje. Want je zit er van tevoren, word je door een redacteur gebeld, neem je eigenlijk dat hele gesprek door. Zij vertellen, wat gaan ze je vragen? Ik geef de antwoord op. Nou, dit antwoord vinden ze leuk, dus misschien moet je dat ook zo vertellen. Van tevoren geven ze nog even een soort draaiboekie. En dan zit je eigenlijk daarin niet echt een spontaan gesprek te voeren. Dus het blijft een beetje gekunst allemaal. En ja, ik weet niet. Hebben jullie het filmpje van Serginho Dest gezien, die je gepresenteerd hebt bij Barcelona?
Nou, weet je wat het mooie is? Als je alleen bijvoorbeeld ESPN ziet, dat hele grote kanaal, die hadden dan een heel kort film gedaan waar je zo'n AK-3000 doet. Maar die was perfect. Dus dan denk je, en er stond iets bij Serginho Got Skills.
Ja.
Maar ja, dan zie je daarna zeg maar wat langere video's.
We gaan het zo meteen over het mentale aspect van voetbal hebben. Zelfvertrouwen en faalangst. En ik lees een quote van Serginho Dest. I'm never nervous. I can juggle a ball pretty well. So I'm not afraid to mess up my presentation at Barcelona.
Ja, maar los van het feit of het goed gaat of slecht gaat, dat maakt allemaal niet uit. Maar what the fuck deed hij toen die bal, zeg maar... Hij klemde hem tussen zijn benen. En toen deed hij zijn hand op zijn hoofd. En zo ging hij in de kamer. Wat de fuck was dat voor? Ja, ging hij een soort van dansje doen. Maar toen, op dat moment vond ik hem dus lijken op... Ja, er circuleert zo'n filmpje op YouTube... Van zo'n klein kereltje die dan op de tribune zit... bij basketbal in Amerika, denk ik. En die dan uiteindelijk doorkrijgt dat hij
gefilmd wordt.
Dat hij gefilmd wordt. Ja. En dan gaat hij helemaal uit zijn dak. Fucking bekend.
Ik ga hem op Twitter gooien.
Daar lijkt hij precies op.
Dat is echt top.
Maar ik...
Bart, als jij daar gepresenteerd worden, wat zou je doen?
Bal onder mijn arm. Handje in de lucht.
Gelijk die bal op de tribune in schieten.
Een beetje hoog houden. Je hoeft toch niet te showen?
Nee, je hoeft geen trucje te doen. Nee, dat is waar. Maar ik deed me denken aan... Ik heb het afvallei ook een keer zien doen.
Ja, die breathweight. Hoe heet die breathweight voor. Ja.
Dat ging ook helemaal mis.
Ja, die schoot op een gegeven moment de bal weg, volgens mij.
Je ziet er, die Dest die wilde hoog houden. Dat lukt dan niet. Dan wil hij hem oppakken. Dan glijdt hij uit zijn handen. Dan wil hij trekken en dan glipt hij weer weg.
Maar het is ook zo'n heel naar fanshopballetje. Ja, het is niet even gewoon een...
Nee, ik denk dat je gewoon... Ja, kijk, als je Neymar bent en Ronaldinho, dan kan je losgaan. Maar als je niet helemaal zeker van je zaak bent...
Ik denk opwippen, halfvolletje tribune in.
Zullen we naar het hoofdonderwerp van vandaag?
Nog vragen of mensen gaan stemmen? Of?
Ja.
Stem even.
Op?
De Kort Podcast. Website.
podcastawards.nl/stem.
Ja, ik heb nog wel wat. Wacht even.
Oeh.
Sweet. Hoor je hem?
Ja, dat is lekker.
Voel hem.
Komt dadelijk die drum erin.
Ja. Daar gaan we.
En ik voel het moment wel binnen natuurlijk.
Stem op de Kort Podcast. Stem op de Kort Podcast.
Stem op de Kort Podcast.
Oké.
Zelfvertrouwen. Goed. www.dutch.
Nee, www.podcastawards.nl/stem.
God, lekker zeg dit, hé.
Ja. Goed. Wel jammer eigenlijk, als je het zo... Ja, dat je in het stadion niet meer mag zingen. Dat is best lekker. Ik begrijp nu eigenlijk wel waarom supporters dat doen. Ja. Ja.
Ik heb ook gelijk een stuk met zelfvertrouwen.
Ik ook, ik zit er echt gelijk.
Daarover later meer.
Goed.
En abonneer.
Subscribe. Fokkert. Waar gaan we heen?
Zelfvertrouwen.
Goed, zelfvertrouwen. Even een switch naar iets serieus. Het mentale aspect van voetbal speelt in mijn ogen nogal een grote rol. En niet iedere speler zal het toegeven, maar het hebben van zelfvertrouwen, al dan niet lekker in je vel zitten, lekker in je hoofd zitten, dat drukt volgens mij nogal een stempel op het spel dat een voetballer laat zien. Ik denk zelfvertrouwen is de grootste kwaliteit die een voetballer kan hebben. Overdrijf ik daarmee?
In mijn ogen niet, man. Ik heb heel veel jongens gezien, en ik heb er zelf ook wel een tijd last van gehad, die dan op de training echt hele goede dingen konden, maar in een wedstrijd lukt het dan niet.
Ja.
En volgens mij ligt dat gewoon compleet aan hoeveel vertrouwen je in jezelf hebt.
Ja.
En hoe erg je in staat bent om gewoon echt tijdens een wedstrijd, op het moment dat er druk op staat, ja, zeg maar jezelf te zijn.
Ja.
En ja, je ziet jongens daar gewoon echt aanzienlijk slechter door worden.
Ja.
Dus ik, ja, ik ben het daar wel mee eens dat dat echt een... Ja, je moet wel kunnen
voetballen. Of niet mee eens?
Ik ben het ermee eens.
Hij beaamt dat het zelfvertrouwen de belangrijkste kwaliteit is die een voetballer kan hebben.
Ja.
Vind jij dat ook?
Maar je zei toch, ik ben het er niet mee eens?
Jawel.
Oh, wel.
Ja.
Oké. Okay. Ja, ik ben het ook mee eens. Tenminste, ja, ik denk dat zelfvertrouwen een soort van voorwaarde is om ervoor te zorgen dat dat wat je in je hebt, juist, dat eruit,
ja,
komt.
Ja, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen en dan in 6 moeilijke zinnen.
Goed. Zit het afronden? Ja,
dat was hem. Dat was hem.
Aanradertjes. Ja. Nee, zouden jullie zeggen dat jullie zijn gezegend met een grote dosis zelfvertrouwen op het voetbalveld?
Ik denk dat het in mijn geval nog wel wat beter kan. Tenminste, dat vind ik zelf. Maar ja, als je op dit niveau uiteindelijk bent gekomen, dan moet je wel een bepaalde vorm van zelf. Ik bedoel, als je niet op zelfverzekerd bent, dan ga je ook niet naar je eigen lul zitten luisteren een uur lang en een podcast maken. Dus ik denk dat we wel ergens...
Maar ik heb het over het voetbalveld. Dit is
ja, maar dat neem je toch ook, dat zit toch ook wel een beetje in je karakter.
Ik weet het niet. Ik denk soms het gemak en zelfverzekerdheid waarmee ik andere dingen in het leven heb. Daarvan denk ik wel eens, had ik deze hoeveelheid zelfvertrouwen maar op het voetbalveld, dan zou het een stuk makkelijker.
Maar die andere dingen die doe je niet zo erg op het scherpst van de snede als voetballen. Waar het verschil tussen winst en verlies, dus, je geeft in principe alles. Dus je zorgt dat je iedere keer buiten je comfortzone ergens terechtkomt. Omdat je maar blijft pushen om beter te worden.
Ja.
Dus dat betekent dat je ook ergens met je zelfvertrouwen in de knel kan komen.
Ja.
Omdat je misschien ook dingen probeert die je helemaal niet kan.
Ik moet zeggen, ik denk niet in mijn geval dat ik gezegend ben met een hele grote dood zelfvertrouwen in het veld.
Waarin uit dat zich?
Ik ben me altijd ontzettend bewust. Moet wel gelijk bij zeggen dat ik dat in mijn jongere jaren, zeg maar van mijn 14e, 15e tot mijn 22e veel erger had dan nu.
Ja.
Maar ik ben me altijd zo goed bewust van wat er fout kan gaan en dat ik fouten kan maken, dat ook vaak verlammend gewerkt heeft.
Ja.
Dus dat je dan... kijk, wedstrijdspanning voelen is op zich geen probleem.
Ja.
Je kan heel alert worden, heel scherp door zijn.
Ja.
Maar het kan ook doorslaan, waardoor het een soort van verlammend werkt. En ik heb dat wel ervaren. Bijvoorbeeld in mijn periode bij VVV zag ik vaak zo op tegen wedstrijden.
Ja.
Dat je je kan er dan helemaal niet van genieten.
Ja.
Ja, je bent gewoon zo bezig met wat er fout kan gaan, dat het eigenlijk, dan is het eigenlijk helemaal niet zo heel leuk, man.
Het hele spel is niet leuk. Ik ben benieuwd zometeen waar het vandaan komt, maar eerst wil ik, of hoe het zich uit ook bijvoorbeeld, maar eerst wil ik Thomas nog even aan één quote wil ik hem voorleggen.
Ik ben nooit zenuwachtig.
Die in een van de vorige podcasts letterlijk uitsprak: ik kan niet echt objectief naar mezelf kijken, omdat ik mezelf altijd beter vind dan ik ben. Daar staat een beetje haaks op wat je net zei.
Maar ik denk, dat staat toch niet haaks. Ik zei toch juist dat ik denk dat ik een natuurlijke vorm van zelfvertrouwen heb. Maar dat tijdens een wedstrijd best wel eens minder kan zijn en beter kan zijn. Waardoor ik beter of minder presteer. Maar ik denk wel, ik zit nu op de bank.
Ja.
En als ik de ploeg zie verliezen, dan heb ik al op een of andere manier in mijn hoofd, als ik erin had gestaan, dan hadden we gewonnen.
Ja.
Maar, okay. En dat is natuurlijk op objectieve manier helemaal niet uit te leggen. Omdat ik ook vaak genoeg in heb gestaan dat we verloren en dat ik niet goed speelde bijvoorbeeld. Maar toch heb ik, dus op een bepaalde manier dicht jezelf dan de kwaliteit toe die waarvan jij denkt van, als ik speel dan winnen we.
Ja.
Dus dan vind je jezelf misschien wel beter dan dat je daadwerkelijk bent.
Ja, ja, ja. Hey, maar,
zo bedoelde ik dat.
Je kan ook, je zat op de bank afgelopen week en jij ook. Dat zou ook kunnen knagen aan je zelfvertrouwen, toch?
Ja, heel erg.
Gebeurt dat ook?
Ja, nog veel erger dan wanneer je speelt en je niet goed speelt.
Ja, is dat zo?
In mijn geval wel, ja.
Ja, in mijn geval nu niet meer, man. Maar ik werd bij VVV bijvoorbeeld gepasseerd.
Ja.
Ja, dat was echt alsof mijn vertrouwen echt doormidden geknakt werd, man.
Ja, ja. Je stond erin en je werd eruit gehaald. Dat zeggen ze vaak over keepers, toch?
Ja,
dat je daarmee,
dus, maar ja, ik speelde.
Ja.
En wat ik zei, ik had toen heel veel last van zenuwen en wedstrijdspanning.
Ja.
Maar op zich was het gewoon mijn zelfbeeld en... had ik wel het gevoel, zeg maar, dat ik het aankon, dat ik goed genoeg was, dat ik belangrijk kon zijn. Maar toen ik eenmaal eruit was, dan heb ik heel lang echt een stemmetje in mijn achterhoofd gehad van, ik ben ook waarschijnlijk gewoon niet goed genoeg.
Ja.
En ik was het niet mee eens, maar in mijn achterhoofd zat dan wel altijd zo'n stemmetje van, het zal ergens ook wel terecht zijn.
En dat vertaalde zich uit in je spel wat je dan op de training liet zien.
Nee, op de training kon ik dat wel aardig van me afzetten. Mm-hmm. Maar ik had wel vaak dat we, als hij dan op de bank zat, dat, kijk wat Thomas net zegt, dat je verliest en dat je denkt, weet je wat, als ik erin had gestaan, dan, ik heb niet per se dat ik dan denk, dat hadden we gewonnen, maar dan denk ik, misschien had ik dit kunnen doen of zus of zo. Dan had ik een positieve invloed kunnen hebben. Dat had ik toen helemaal niet, man. Had ik niet het idee dat ik het beter kon.
Maar je dacht zelfs, ik ben eigenlijk helemaal niet geschikt voor voetbal.
Ja, en dat slaat, zeg maar, als ik dat gewoon ook al toen gerelativeerd, slaat dat nergens op. Ja. Maar soms weet je dat iets wat je denkt niet klopt, maar ja, je denkt het wel.
Ja, ja, ik herken het best, hoor. Want ik heb heel lang gehad, misschien wel tot mijn 27e, dat ik steeds als ik mijn contract verlengde, bijvoorbeeld tot mijn 22e tot mijn 24e, dacht ik van, nog 2 jaar profvoetballer. Dan ben ik nog 2 jaar zeker van dat ik voetballer ben. En van mijn 24e tot mijn 26e verlengde ik mijn contract. In ieder geval tot mijn 26e ben ik voetballer. Ik had heel lang gedacht dat het heel fragiel was. Dus als als het even slecht ging, ik zou 3 keer slecht spelen, ik zou op de bank komen, ze zou mijn contract niet verlengen, ik zou afgelopen zijn. En pas, denk pas op mijn 27e, en ondertussen speelde ik best wel goed, hoor, maar pas op mijn 27e dacht ik van, nu ben ik er echt, nu zit ik erin gewoon en ik ga het afmaken tot het einde van mijn carrière. Ja. Dus ik heb ook eigenlijk, ik denk dat het ongeveer is wat je bedoelt, dat je vaak het gevoel gehad van, misschien ben ik wel helemaal niet goed geschikt genoeg om voetballer te zijn op de lange termijn.
Ja, misschien niet specifiek zo, maar wel, ik heb gewoon vaak gehad dan als er echt spanning opkwam en als het er echt om ging, dat ik dan gewoon bij mezelf dacht van, dit is niet van mij. En ik ben hier niet, capabel genoeg. Of misschien ben ik wel capabel genoeg, maar het zit in mijn hoofd niet goed, waardoor ik dit niet kan laten zien op het juiste moment. En ik keek naar andere mensen en denk, zo, die ogen zo relaxed. Ja. En ik voel mezelf gewoon helemaal niet fris. En dan had ik de eerste dagen in de week op de training, zat ik er hartstikke lekker in. Ja. Weet je wel, voel je goed. En dan, naarmate die wedstrijd dichterbij kwam, dan voelde je telkens iets meer, echt letterlijk verstijven.
Ja. En zijn de zenuwen dan gewoon te groot? Of is het iets anders?
Dat is denk ik wel gewoon zenuwen, man.
En
ik
had maar zenuwen heeft iedereen, toch?
Ja, weet ik.
Dus zenuwen in combinatie met weinig zelfvertrouwen, dat werkt denk ik verlammend.
Ik weet niet of iedereen het heeft. Ik herken veel van bijvoorbeeld faalangstige dingen. Mm. Maar ik ben zelden zenuwachtig voor een wedstrijd.
Maar je voelt toch, tenminste dat heb ik, als er een wedstrijd aankomt en je gaat spelen, dan voel ik in alles in mijn lichaam voel ik van, er gaat wat gebeuren. Ja. En op een bepaalde manier ben ik me aan het klaarmaken.
Maar dat is wel wat anders dan zenuwen.
Dat is dat spanning.
Dat is spanning.
Dat is een beetje hetzelfde, toch?
Nee, zenuwen zijn...
Ja, dat is een negatieve, als het negatief doorslaat. Ja. Dus dat heeft dan te maken met hoe je over jezelf denkt. En ik heb mezelf daarin aangeleerd van, weet je, als ik die spanning voel, dit is... Waarom ik voetbal? Dit is het mooiste wat er is. En als het komt, dan ga ik er ook van genieten, zeg maar.
En dat is ook hoe ik het dus nu de laatste jaren... Ik heb niet zoveel wedstrijden gespeeld. Maar bijvoorbeeld vorig jaar pakte onze keeper rood uit bij PSV. Ja. En toen speelde die vrijdag gelijk tegen NAC. Naar uitverkocht stadion. Ik had bijna 2 jaar geen wedstrijd gespeeld. Dus toen dacht ik ook van... ik dacht toen al tijdens die wedstrijd bij PSV... morgen zullen wel die zenuwen voor vrijdag komen. Maar die kwamen niet. En de dag erna niet. En... Ja, ik ben er dus wel op een bepaalde manier overheen gegroeid.
Ja.
En dat is super relaxed. Want dan kan je ook oprecht meer plezier aan die wedstrijden beleven. En dat is waar je gewoon echt je voldoening uit haalt.
Ja.
Want wat jij zegt met die wedstrijdspanning, dat voel ik dan ook. Op die dagen dat ik speelde van oké, vanavond gebeurt er wat. Maar dan voelde ik me echt juist wel gewoon behoorlijk energiek. En van precies, er gaat wat gebeuren en ik mag. En het is leuk, er zitten mensen in het stadion. En ik kan eindelijk laten zien waar ik zo lang voor bezig ben. Maar in die periode bij VVV had ik heel vaak dat ik voor de wedstrijd eigenlijk dacht van... ik voel me niet echt lekker. En misschien ik kan nog gepasseerd raken in de warming-up of iets. Als ik dan eenmaal bezig was en het ging lekker, dan dacht ik van hoezo maak ik me eigenlijk zo druk?
Ja.
En dacht ik van, weet je wat, ik sta in het veld en had ik bijvoorbeeld een paar lekkere ballen getrapt, een paar goede ballen gepakt. Dan dacht ik, ik kan het gewoon.
Ja.
Waar maak je druk om? En dan denk ik van, weet je wat, vanaf nu maak ik me niet meer druk. Week daarna, zelfde verhaal.
Hoe ziet dat eruit als je niet zelfverzekerd bent?
Gewoon aan mij uiterlijk. Dan
in je spel.
Kon je spel, ik word heel behoudend, man. Wordt behoudend. Ja. Gaat ze maar. Het is heel zomaar aannames worden slecht.
Ja.
Omdat ik gewoon minder, zeg maar, lekker beweeg.
Mm-hmm.
Maar ik ben zo bezig met wat er gaat gebeuren. Dus bijvoorbeeld die bal wordt teruggespeeld.
Ja.
Oké, is het een goede bal. Oké, ik moet hem goed aannemen. En dan heb ik helemaal geen tijd bijvoorbeeld om omheen te kijken. Terwijl als ik er lekker in zit, dan weet ik of die bal naar mijn stuit komt. Of mijn links of rechts neem ik goed aan.
Ja.
Ik heb tijd naar links te kijken. Weet ik, oké, kan hem gaan verplaatsen. Of ik moet hem lang gaan spelen. Of ik moet hem kaatsen. Of ik moet hem meenemen.
Ja.
En zulke dingen kom ik dan, zeg maar, helemaal niet aan toe. Dus dan ben ik... ik ben een soort van veel... Ik speel veel meer op safe.
Ja.
Dus veel meer lange ballen. Meer op je lijn blijven plakken.
Ja.
En terwijl als je er lekker in zit, dan zijn termen die je vaak, of wat je vaak hoort, is dat iemand te veel aan het denken is, of dat je echt in het moment bent.
Ja.
Maar dat is ook wel feitelijk gewoon wat het is.
Ja.
Dat je gewoon heel erg in het moment zit. En je bent helemaal niet bezig eigenlijk met wat er om je heen gebeurt. Hoeveelste minuut het is. Ja. Of wat er nog komen gaat. Maar gewoon met, oké, de bal komt daar. Ja. En ik ga gewoon doen, zeg maar, waar ik goed in ben met die bal.
Ja. Ja, ik voel dat ook. Als ik me niet zelfverzekerd in mijn lijf en hoofd voel, dan zit je gewoon in je hoofd. Ik denk gewoon trager. Ik word een beetje introvert in plaats van dat ik open ook, en ja, uit. Ook. Dus een beetje in mezelf gekeerd en alsof het spel een beetje langs je heen gaat. En de enige manier om dat op te lossen is voor je gevoel is om het heel simpel te houden. Tenminste, dat heb ik. En tegenovergestelde, als je heel veel vertrouwen voelt, als je lekker in zit, dan durf je veel meer te openen. Dan ben je veel initiatiefrijker, actiever. Lijkt het alsof alles vanzelf gaat. Dus de bal komt naar je toe en je hebt al een oplossing in je hoofd paraat. En als het dan gaat het allemaal vanzelf. Dan lijkt het gewoon alsof...
Ja,
het
en als je onder spanning staat, loopt. Dan ga je heel erg zoeken naar die oplossing en dan vind je hem nooit.
Ja, dat is voor mij misschien nog wel erg.
Ik
sla momenten over als ik niet goed erin zit. Dus ja. Dus ik krijg de bal en op het moment, ja, ik moet natuurlijk altijd zorgen dat ik ga creëren.
Ja.
En dan zijn, ja, dat moet je eigenlijk zo snel mogelijk doen. Dus je moet echt, de timing daarbij is eigenlijk.
Ja. Ja, het moet eigenlijk, je moet het gedaan hebben voordat je het soort van bewust beslist.
Ja, en als je dus inderdaad te veel gaat nadenken over, je merkt aan jezelf dat je er niet lekker in zit. Dus je gaat nadenken van, ja, wat kan ik dan doen? Wat heb ik nodig op dit moment? En daarin maak je dan eigenlijk vrijwel altijd verkeerde keuzes. Dus je wacht te lang met dingen doen.
Ga je ook op safe spelen?
Nee, eigenlijk eerder een soort van...
Momenten zoeken die er niet meer zijn.
Ja.
Gaat forceren eigenlijk.
Ja, forceren.
Oh, dat is wel bizar. Bij mij... Ik
ligt ook misschien aan de positie in het veld. Hè? Want je kan natuurlijk achterin en als keeper kan je, als je aan de bal bent bijvoorbeeld, moeilijker... Ja, je kan wel forceren, maar dat zit er misschien minder in dan als je op 20 meter van de goal speelt.
Ik heb helemaal niet de neiging om te forceren. Ik wil het liefst gewoon het zekere voor het onzekere nemen.
Ja, maar dat is jouw taak. Dat is jouw taak als verdediger ook, toch?
Oh, maar ik denk dat meer over mijn karakter zegt dan over mijn positie op het veld. Als ik aanvaller was geweest, dan zou ik ook niet gaan forceren. Maar ik zou alleen maar in mijn... Ja, die zeg maar...
Nee, maar jij weet zeg maar dat jij wordt als jij niet 5 superscherpe ballen tussen de linies doorspeelt, word je niet op afgerekend. Maar als Thomas helemaal niks creëert, wordt hij wel op afgerekend.
En ik weet ook
maar hij wordt ook afgerekend omdat hij aan het forceren is en fout op fout maakt. Dat houdt dat
klopt, maar ik weet ook bij mezelf, ik heb ook vaak maar één goed moment nodig om weer in de wedstrijd te groeien.
Dus, om weer zelfvertrouwen te krijgen.
Dus dat kan ook weer... daar ga je dan naar op zoek, zeg maar. Je wil gewoon zorgen dat je in die wedstrijd komt, dat je een beetje in die flow komt, dat je jezelf goed voelt en dat je dus veel meer gaat creëren en zorgen dat je, op de momenten dat je er niet over nadenkt, verlies je geen ballen. En op het moment dat is bij mij altijd, dan wordt er vaak, dus heel vaak tegen mij gezegd dat ik zuinig moet worden. Dus bij Sparta had ik best aardig rendement. Nou, dan ga je uiteindelijk komen trainers die gaan sleutelen aan het rendement. Dus die zeggen van, nou, je rendement is goed, maar je moet wel zorgen dat je bijvoorbeeld de bal aan de andere kant wat minder verliest.
Ja.
En dat is eigenlijk altijd een strijd geweest tussen mijn trainer. Want ik zeg van, ja, als ik die ballen niet verlies, dan haal je de topmomenten, die krijg je zeg maar ook niet.
Ja.
En op het moment dat je dan er niet goed in zit, dan ga je dus heel erg letten op van, nou, ik moet nu in ieder geval zorgen dat ik zuinig speel, want dat is wat ze willen zien.
Ja.
Nou, hoe meer je daarover na gaat denken, hoe meer ballen je eigenlijk...
Weet je wat ook bizar is daarmee? Als ik zeg maar heel erg op zoek ben naar een oplossing, bijvoorbeeld met de bal, of met een hoge bal moet komen of niet.
Ja.
Als je er heel erg mee bezig bent, en je doet dan, zeg maar, je maakt de verkeerde keuze, dan denk je dan van, fucking hell man, ik heb ook aan die andere bal gehoord, speel ik niet gewoon die andere bal.
Ja,
terwijl als je er niet bij nadenkt en je zit in het moment, dan gaat het eigenlijk 9 van 10 goed. En als het dan fout gaat, denk je, ja, fuck it, kan gebeuren.
Ja,
dan denk je van, ja, goede bal, helaas net niet.
Ja, man.
Als deze goed is, dan staan ze alleen voor de keeper bijvoorbeeld. Dan denk je er op die manier over na. Dan denk
als je
heel
erg aan het zoeken bent en dan speel je en dan denk je, oké, ik kan nu, ik kan door de min spelen of kan die back zoeken, weet je wat... Ja, naar de back. Oké, bal te lang weg. Ja, fuck, dan speel ik maar door de midden.
Een wolk in je hoofd. Terwijl, alsof het niet... Alsof
ik merk
het...
dat ook nu nog wel, man. Ja. Als ik zeg maar... Ja, ik speel dan niet. Maar die weken dat ik echt lekker in zit... Bijvoorbeeld als we 11-11 doen...
Ja.
En er gaat een bal naast... Dan ligt die bal zeg maar alweer bij onze back.
Ja.
Voordat ik zelf helemaal door heb wat ik aan het doen ben. Heb ik hem al geopend.
Ja, precies.
En als ik het gewoon niet echt lekker heb... Ja. Dan leg ik me denk, moet ik spelen? En dan wacht ik vaak en dan doe ik het... Meestal niet.
Ja.
En als je het wel doet, krijg je dan net even die bal die net iets te veel naar binnen is. Ja. Of net niet.
Maar het is toch interessant. Want ik denk dat iedere voetballer op ieder niveau dit wel ongeveer heeft.
Dat moet haast wel.
Hoeveel zelfvertrouwen of hoe weinig zelfvertrouwen je hebt. Ja. Je kan op bepaalde momenten kan je minder in je vel zitten dan wanneer je in je beste vorm bent.
Ja.
Eigenlijk is het wel... ja, wij Excelsior besteden daar helemaal geen aandacht aan. Nee. Hoe ontwricht je nou een tegenstander? Hoe zorg je nou dat een tegenstander in die situatie komt dat ze zich niet, comfortabel voelen? Ja.
Want het is natuurlijk gewoon
om het ontwrichten van het zelfvertrouwen van de tegenstander. Ah, ja. Ja,
dat want het is natuurlijk gewoon, het is gewoon een kwaliteit. Zeg maar, als iedereen normaal 100% is, maar je zit er niet lekker in, dan heb je jongens die terugvallen naar misschien 50 of 40%. Ja. Maar je hebt ook jongens die dan bijvoorbeeld op 80 weten te blijven, of 90. En dat, ja, het is zo'n ontzettend belangrijke factor.
Bij mij is het gevoelsmatig het verschil tussen als ik me echt goed voel en zelfverzekerd ben, dan speel ik. En dan denk ik, als ik me zo voel en zo speel, kan ik in de subtop spelen. Maar als het tegenovergestelde zo is, als ik me vertwijfeld en traag, dan denk ik, wat sta ik hier in godsnaam.
Wat is je het algemene gevoel, zeg maar, wat je bij jezelf hebt? Van, laten we zeggen, begin dit seizoen en het hele vorige seizoen erbij.
Ik denk dat ik heb een manier gevonden om als ik het gevoel heb van het is niet, ik zit er niet goed in, het is niet mijn dag, om toch nog een redelijk niveau te halen door het gewoon eenvoudig te houden. Maar ik heb, Thomas zei net, je hebt een soort van een pakket aan kwaliteiten, aan skills, en het komt volledig tot uiting als je heel zelfverzekerd bent. Dat gebeurt bij mij eigenlijk zelden. Dus ik heb bijna nooit het gevoel dat ik alles eruit haal wat erin zit, en dat verschil zit hem in mijn vertrouwen, denk ik. Heb jij zelf wel eens het gevoel dat je er alles uit had wat erin zit? Alles wat jij kan.
Ja, in wedstrijden is dat sowieso moeilijk, omdat ik dus niet, gewoon niet zoveel heb gespeeld. En met trainen moet dat af en toe.
Maar echt dat je op 100% van je kunnen speelt?
Ja, is inderdaad zelden.
En jij toch?
Ja, vind een hele moeilijke
vraag. Ja, het is ook een hele lastige vraag.
Ja, maar bij mij in ieder geval.
Ik heb gewoon af en toe dagen. Bijvoorbeeld, het is heel gek. We hadden vanochtend een training. Je kan Tom zeggen of waar is of niet, maar dan heb ik zo'n dag dat dan lees ik eigenlijk alles waar iedere bal in gaat. Iedere bal die erin gaat, zit ik wel nog bij. En,
staat voor haar naast het goalcoach. Je pakt alles in.
dat is het gekke. Als ik zo'n training heb, dan denk ik van fuck, maar als ik dit niveau toch gewoon op de een of andere manier gewoon bijna altijd weet te halen. Ja. Of in de buurt van weet te komen, dat slaat nergens op. Dan, ben ik gewoon echt goed.
Ja,
maar dan is het rare dat ik misschien 4 weken geleden ben ik gewoon precies dezelfde persoon.
Ja.
En dan heb ik het een paar dagen, doe ik echt mijn best, maar dan zit het er niet echt. Denk ik ook van misschien is het wel klaar na dit jaar.
Maar misschien zit de sleutel om juist wel een soort van acceptatie in het feit dat je de ene dag goed bent en de andere dag wat minder. Of de ene week goed, de andere week wat minder. Maar dat je gedrag, zeg maar, wat je doet, dat blijft gewoon stabiel. Want dat is wel één ding dat ik heb geleerd. Je kan zonder uit te blinken, kan je gewoon een hele goede wedstrijd spelen. En dan hoeft niemand te zien. Meestal ziet de trainer dat wel. Mm-hmm. Maar je kan gewoon een goede wedstrijd spelen door gewoon echt heel duidelijk de dingen te doen die je met elkaar afspreekt. En dat is denk ik voor een verdediger net wat makkelijker dan voor een aanvaller. Ja. Maar als aanvaller kan het ook. En dan komen die momenten, zeg maar, dat je wel uitblinkt, die komen denk ik vanzelf. En dat geeft denk ik al hele hoop rust. Als je daar op een bepaalde manier over nadenkt. En het is denk ik ook heel menselijk dat je de ene dag er lekkerder in zit dan de andere dag. En dat heeft gewoon misschien met je fysiek te maken. Mm. Weet ik veel. Kan ook iets thuis gebeurd zijn, weet ik. Of juist niet.
Juist niks thuis gebeurd.
Ja, ja. Ja,
kan natuurlijk ook zijn.
Ja.
Jongens, horen jullie hem ook?
We hebben
Postduif.
Ja, de post. Hij vloog net tegen het glas aan hier.
De Korpot Postcast.
Daar komt hij. We hebben bericht.
Postcast.
Yo, mannen van de Koch Podcast. Goedemiddag, Willem Jansen hier. Ik hoorde dat jullie het vanmiddag gingen hebben over zelfvertrouwen als profvoetballer. Supermooi onderwerp. Zoals jullie misschien weten, omdat ik dat in interviews openlijk een aantal keer heb verteld, heb ik ook wel gestruggeld met het onderwerp zelfvertrouwen, met mentale issues tijdens mijn carrière. Dat komt omdat ik een denker ben. Een twijfelaar natuurlijk ook, wat daarbij hoort. En altijd denken in scenario's. Dus dat zelfvertrouwen was niet altijd aanwezig. Vooral in het begin van mijn carrière had ik daar wel last van. Hoe uitte zich dat? Ja, voor de wedstrijd had ik vaak extreme wedstrijdspanning. Soms tot overgeven aan toe. En dan dacht ik altijd aan wat er mis kon gaan in een wedstrijd. Dus ja, ik kon voor een wedstrijd niet echt genieten van een mooi affiche. Maar dacht ik meer aan van wat er allemaal fout kon gaan tijdens de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd, als je eenmaal op het veld staat, dan kon ik daar gelukkig wel makkelijker mee omgaan. Maar ik moet eerlijk zeggen, aan het begin van mijn carrière, als je dan bijvoorbeeld in het begin een fout maakte, dan kon dat nog wel langer in mijn hoofd doorspelen. Waardoor je natuurlijk toch waardoor ik wat meer geblokkeerd ging spelen, wat meer op safe ging spelen. Of zelfs verstoppen om niet aan de bal te komen. En gelukkig ging dat later in mijn carrière, omdat ik hulp door een prestatiecoach heb gehad. Ging dat veel beter, kon ik me sneller over fouten heen zetten. Ja, waardoor ik veel opener kon spelen, zeg maar. En dus dat is voor mij natuurlijk wel een grote winst geweest, waardoor ik me goed heb kunnen ontwikkelen tijdens mijn carrière. En het verschil natuurlijk, als je zelfverzekerd bent, ja, dat wat ik al zeg, dan speel je natuurlijk, dan speel je open spel. Dan ga je op zoek naar avontuur. Dan zie je kansen in plaats van dat je angst hebt voor momenten. En dan neem ik initiatief in het spel. Dan ga ik op zoek naar mooie passes. In plaats van dat je eigenlijk heel veel op safe speelt of jezelf verstopt. En en nogmaals, het is natuurlijk superbelangrijk dat je het mentale aspect in het voetbal, dat je relaxed bent, dat je durft fouten te maken en dat je daar vervolgens snel van leert en je overheen kan zetten. Ik merk ook wel dat ik daar jongere spelers, dat ik daar goede reacties op krijg, die daar ook mee worstelen. En daarom vind ik het ook hartstikke mooi dat jullie dit bespreekbaar maken. En ik wens jullie heel veel succes met de uitzending. En wellicht tot snel. Groetjes, doei doei.
Postkast. Dit was geen postduif. Dit was een pakketbezorger van DHL.
Dat was een vrachtvliegtuig.
Maar wel heel mooi.
Ja jongens, dit was
echt open, man.
Willem Jansen, aanvoerder van Utrecht. Een hele gerespecteerde speler in de Eredivisie, denk ik. Zo staat iedereen erin.
Ja, goeie speler.
Een hele goede speler. En die staat, die heeft zich geopend hierover. En het is dapper. Het is eigenlijk raar dat we dat heel dapper vinden. Want hij is gewoon eerlijk. Maar het is best wel uniek, blijkbaar. En hij laat het in stukjes hakken in ieder geval. Hij begint eerst over extreme wedstrijdspanning en tot overgeven aan toe. En ik heb een beetje zitten lezen. Hij staat hier zeker niet alleen in. Ik las een prachtig interview met Per Mertesacker, Duitse voormalig international, meer dan 100 interlands geloof ik. Die na zijn carrière vertelt over de zenuwen, de misselijkheid, het braken voor de wedstrijd, jarenlang, iedere week weer. En ik had even contact met een oud-teamgenoot over dit onderwerp. Sjoerd Overgoor, die vertelde ook best wel openhartig over dat hij elke week weer spanning en braakneigingen voelde. En de druk om te presteren en de angst om het fout te doen. Dat je daar eigenlijk zelfs, in zijn geval bijvoorbeeld, zelfs met een partijtje met vrienden op zaterdagmiddag op vakantie, dat hij eigenlijk dan zelfs het gevoel had van, ik neem die vrije trap wel niet, want straks schiet ik hem huishoog over, terwijl ze van mij verwachten dat ik de profvoetballer, dat ik hem in de kruising schiet. Dus om maar zo te zeggen, er zijn veel spelers die een vorm van dit voelen, denk ik. Maar Jansen begint eerst over die wedstrijdspanning en dat misselijke gevoel voor een wedstrijd. Is dat iets wat jullie herkennen?
Ja, dat ken ik niet, man. Ik herken wel, zeg maar, van mijn vroege jaren echt zo'n drukkend gevoel. Mm-hmm. Op borst, maar echt dat misselijk heb ik niet. Ik heb het al bij teamgenoten ook gezien.
Ja.
Echt inderdaad tot braak aan toe.
Oh ja? Hoe zag je dat dan?
Ja, dat hoorde je.
Op de wc of zo?
Ja, want ik moet ook altijd even pissen voor de wedstrijd. Ja. Dan hoorde je gewoon iemand braken.
Echt waar? Dus,
ja, dat is wel natuurlijk redelijk bizar.
Ja,
maar dat is ook, als je fysiologisch kijkt, zeg maar, is een hele logische reactie van je lichaam.
Omdat je gewoon je maag leeg wil hebben voor.
Nee, ja, gewoon op als je mentaal, zeg maar, vanuit je hersenen bepaalde signalen worden gegeven die te maken hebben met overmatige stress, dan kan dat ook gewoon fysiek tot uiting komen. En dat is meestal braak en misselijkheid als het echt te veel is.
Ja.
Ik vind wel, die zegt over dat fysiologische, die Per Mertesacker zegt in dat interview, dat hij er heilig van overtuigd is dat zijn blessures, echt serieus blessures, wel aan zijn meniscus, dus dat gewoon door zijn brein komt, die dan zegt van, weet je wat, je ziel, zegt hij dan, maar gewoon dus jouw geest heeft rust nodig. Ja. En je vraagt te veel van jezelf tot hier en niet verder. Ja. Pats meniscus stuk.
Ja, ik denk dat het wat minder abstract kan dan dat.
Hij zegt zelfs erover, mensen, als je geblesseerd bent, zien mensen dat als een drama, als een ramp. Maar voor hem was het de enige legitieme reden om eindelijk een tijdje vrij te hebben. Even genieten, even te vrij zijn van die druk, van die eindeloze riedel van wedstrijden, spanning, presteren. Ja. Vond ik wel boeiend.
Hoe kan je dat makkelijk zeggen dan, denk je?
Nou, je lichaam bestaat in principe uit twee verschillende soorten aspecten van je zenuwstelsel. Het ene is het wordt gebruikt op het moment dat je stress hebt, dus dat je in actie komt. Uh-huh. En het andere gedeelte wordt gebruikt op het moment dat je eigenlijk ontspant. En als je in actie komt, dan gaan je bloedvaten op een bepaalde manier werken, dat eigenlijk al je bloed naar de organen gaat die dat op dat moment nodig hebben. Dus dat zijn je spieren en je hart. En je hart pompt het rond. Maar de organen die ervoor zorgen dat je in actie komt. En op het moment dat je ontspant, gaan je bloedvaten zo te werk dat het dat je bloed naar de organen gaat die ervoor zorgen dat je lichaam weer herstelt. Dus op het moment dat je heel vaak in zo'n stressreactie zit, dan herstelt je lichaam dus niet. Dus dan leidt dat uiteindelijk op lange termijn leidt dat natuurlijk ook tot blessures.
Dat is niet zo gek eigenlijk wat hij zegt.
Nee, dat is heel logisch.
Ja. En hij zegt ook, hij is dan op een gegeven moment, hij is dus aanvoerder van Arsenal. Hij heeft het WK gewonnen. Ja. En dan weet hij dat hij zijn laatste jaar bezig is. Mm-hmm. En dan zeggen zijn vrienden tegen van, hey, je moet je echt van genieten. Je moet het op je in laten werken. Je moet, dit is jouw jaar, man. Weet je, dit hou je voor altijd bij je. Ja. En dan zegt hij, maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Ik wil het liefst op de bank zitten. Of weet je, zo doe eigenlijk maar de tribune. Ja. Dan weet ik zeker dat ik niet erin kan komen.
Ja. En we hebben het over een man van 33, 34.
Gewonnen.
Nou, hij zegt daar ook iets boeiends over. Hij was lid van het WK-elfte van Duitsland. En die speelde in eigen land het WK. En die werden uitgeschakeld in de halve finale tegen Italië. Ja. En dat moet het soort summum zijn voor een voetballer. Toch het WK spelen in eigen land, ogenschijnlijk. Hij zegt zelf dat hij natuurlijk teleurgesteld was over de uitschakeling. Maar hij zegt, I can still remember it as if it was yesterday. All I thought was, it's over, it's over, it's finally over.
Ja.
Het was een soort relief voor hem dat ze eruit lagen, zodat die riedel van eindeloze wedstrijdspanning.
Om terug te komen op onze interviewtjes en een stuk over journalisten. Want hij zei ook, ik kan dan natuurlijk niet voor de camera zeggen dat ik blij ben dat we eruit zijn.
Ja, klopt. Ja, klopt.
Bij deze snap ik dan wel dat je niet helemaal eerlijk bent.
Ja.
Maar wat ook wel leuk is, zeg maar, ik had dit stuk, ik had het interview van Willem Jansen gelezen. Ja. Nou, het stuk wat hij stuurde.
Ja.
Ik heb hier zelf wat ervaringen mee. Dan heb je dat stuk van Per Mertesacker. En toen dacht ik ineens van, waarom gaan bijvoorbeeld zo iemand als Per Mertesacker, gaat hij dan zo lang door? Omdat die is op zijn 27e, misschien was hij al financieel klaar eigenlijk.
Ja.
Maar hij geeft er zelf heel goed het antwoord op. En daar ben ik het ook volledig mee eens. Ja. De euforie van winnen, zeg maar helemaal, als je dus professioneel sport beoefent, de euforie van winnen is letterlijk niet te evenaren. Nee.
En het komt voort, om het te versterken, het komt voort uit die een beetje de angst dat het misgaat, die spanning, die zenuw en de ontlading. Ja, als het dan goed gaat en de opluchting, dat is in niets te evenaren.
Ja.
En hij zegt ook zelf bijvoorbeeld, ik ben niet zielig, ik heb het mooiste beroep van de wereld, ik ben financieel onafhankelijk, ik heb het mooiste dingen meegemaakt. Maar mensen vergissen de keerzijde van dat en dat is...
Hij zegt, ik ben ontzettend rijk geworden, maar ik vind niet dat ik overbetaald ben, omdat ik weet wat ik ervoor gelaten heb en wat ik fysiek en mentaal voor mezelf gevergd heb.
Ja,
daar zit wel wat in. Ook al een soort van verklaring waarom een hoop profvoetballers bijvoorbeeld gokverslaafd zijn of kunnen worden.
Ja, omdat ze precies die hoogtepunten willen.
Ook als je stopt met voetbal, die thrill die je uit die carrière hebt gehaald, op een of andere manier kan ik me voorstellen dat je toch op zoek gaat naar iets anders om dat te bewerkstelligen.
Ja, dat is misschien met artiesten hetzelfde, toch? Als je altijd optreedt en met zo'n... Ja. Ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld een concert geeft, dat dat ook zo'n gevoel moet geven.
Ja.
En als het dan ineens wegvalt, als je tips wil hoe je daarmee om moet gaan, kan het bij mij komen. Ik hou het al best lang vol.
Vervolgens heeft Willem Jans het ook over faalangst. Over de angst om een fout te maken in een wedstrijd. En ik moet zelf zeggen, dat is de reden dat ik soms zo vaak ingetogener speel dan ik eigenlijk zou kunnen. En dat komt voort uit... Het maken van een fout heeft voor mijn gevoel heel veel gevolgen. Bijvoorbeeld, in mijn geval ben ik een beetje bang voor een soort vicieuze cirkel waar je daarin belandt. Van het maken van je fout gaat in je kop zitten. Je gaat twijfelen. Je gaat daarna nog een fout maken. En fans beginnen zich te roeren. Mensen beginnen tegen je te schreeuwen. En
de week daarna is ineens heel belangrijk dan?
Het is eigenlijk nog nooit gebeurd als ik eerlijk ben, maar ik ben bang dat ik in deze cirkel zou belanden. Dus daarom hecht ik nogal veel waarde aan het voorkomen van dat soort fouten. Dus ben ik heel erg op mijn hoede. Verdedigend super waakzaam om niet geklopt te worden in mijn rug. En aan de bal soms kies ik dan voor het zekere, voor het onzekere, om dit te voorkomen, deze cirkel. Ik denk dat bij verschillende spelers op een andere manier tot uiting komt. Maar wat doet een fout met jou bijvoorbeeld?
Nu niet zo heel veel meer. Maar ik had bijvoorbeeld bij... Bij VVV stond ik een beetje onder druk. Mm-hmm. Ik heb het gesprek met de trainer gehad. Nou, die was toen niet helemaal tevreden over de gang van zaken. Mm-hmm. En toen maakte ik tegen Den Bosch mijn eerste echte ketsertje.
Ja,
dat is gewoon kortsluiting, man. Had ik toen.
Wat gebeurt er?
Gewoon, ik werd echt gek. Je ging op de grond slaan en zo. En ja. Dat, maar ja, dat ziet er natuurlijk alleen nog maar dan dramatisch uit van... Hey, deze gozer, die zit er niet lekker in.
Ja, 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 ja.
Of hij speelt... of hij speelt het er heel erg van baan.
Ja. Nee, maar dat... Ja, ik herken wel wat je zegt. Dat ik... dat als je dan een fout maakt... Ik heb dan vaak dat idee van... Kijk, nu moet mijn volgende actie wel echt goed zijn. Ja. Want anders is het ineens een patroon straks.
Ja, ja, ja,
en dan gaan mensen ineens denken van... Hey, je zit er niet zo lekker in. Hè? En je, dat, maar, die gedachte maar dat herken
is,
ik wel.
In principe de, ja, ik vind wat hij, wat Willem Jansen over zegt... dat je kansen ziet in plaats van...
Prachtig,
dat is denk ik de meest duidelijke omschrijving.
Dat, in dat geval heb ik wel, moet ik zeggen... Heb ik veel aan Ricardo Moniz gehad... Maar, want die was, hij zei dat in zijn bespreking wel eens. Maar hij zei ook een keer tegen mij van, je bent nou 4,25, je zit op de bank. Ja. Hij zei, als je er een keer inkomt, je moet helemaal scheid hebben. Ja. Helemaal scheid hebben. Ja. Alles doen wat in je opkomt.
Ja.
Je hebt een goede trap. Alles wat je kan zien trappen, gewoon doen. Niet inhouden. Ja. Laat ze zien wie je bent.
Ja.
Ja, dat is in mijn geval ook mijn beste wedstrijd. Heb ik inderdaad gespeeld als een trainer. Inderdaad zoiets tegen me zei.
Ja.
Ja, het maakt in principe niet uit wat je doet. Ja, ik vertrouw er gewoon op dat als je aan de bal komt, wat je doet, dat is goed.
Mm.
En verder, je hebt natuurlijk zo'n bepaalde verdedigende kaders waar je aan moet houden. Ja. Nou, als je daarin gewoon je taken doet en verder aan de bal gewoon kijkt en zorg gewoon dat je gaat creëren, heb ik alle vertrouwen.
We gaan het een andere keer hebben nog over mentale training en hoe je denk ermee om kunt gaan.
Ja.
Want ik denk ook, wat jij nu zegt, dat er voor veel spelers echt een belangrijke rol voor de trainer is weggelegd.
Ja.
Omdat je het vertrouwen krijgt en dat je... Kijk, je kan de angst hebben om een fout te maken, omdat je dan denkt, ik word er zelf minder van.
Ja.
Maar je kan ook de angst hebben om een fout te maken, omdat je denkt, oké, als ik een fout maak, word ik er direct op afgerekend, dan ben ik mijn plek kwijt.
Ja, ja, ja.
En dat zijn wel, denk ik, twee verschillende soorten angst.
Ja. Ja, want Willem Jans zegt hier, wat Thomas net zei, dat hij in de loop der jaren is gaan leren om opener te spelen, op zoek te gaan naar avontuur, kansen zien in plaats van bedreigingen, initiatief nemen en gewoon op zoek te gaan naar mooie passen. En dat is eigenlijk precies wat je wil hebben als speler. Ja. Als je in die mindset zit, dan speel je op de top van je kunnen. Ja. Althans, dat is voor mij zo. Als ik me zo voel, wat ook af en toe zo is, dan denk ik van, ja, nu raak ik echt alles van wat mijn niveau is.
Je moet natuurlijk ook ergens wel de kwaliteit blijven behouden. Dus moet wel... Ja, je kan er zo in staan, maar als alles misgaat, dan is het natuurlijk ook gauw klaar.
Ja.
Je hoort bijvoorbeeld wel eens... kijk, bij ons loopt het... bijvoorbeeld vorig jaar liep het niet lekker.
Ja.
En dan hoor je wel eens gasten zeggen van... Ja, het is een paar spelen met poep in de broek.
Mm-hmm.
En dat zijn dan soms jongens waarvan je... En die zeggen dan van... Ja, weet je, je moet gewoon scheid hebben. Ook als het niet loopt, moet je die bal nog spelen. Moet je die bal nog vragen. Moet je gewoon doen wat je op de training ook doet. En dat zijn dan ook wel eens jongens die dat roepen... Waarvan ik dan denk van... Maar eigenlijk alles wat jij nu zegt, dat doe jij zelf ook.
Ja. Ja.
En dat is denk ik ook wel een beetje een natuurlijke reactie... of iets wat er in de kleedkamer zeg maar ingeslopen is. Dat als het dan niet loopt, dan ga ik maar gewoon heel hard schreeuwen... en heel hard mijn borst vooruit laten zien... dat ik in ieder geval niet beïnvloed ben door deze situatie... en dat het probleem dus ergens anders ligt.
Juist. Ja. Dat zou goed kunnen.
Jij doet voor de wedstrijd, doe je die power pose. Heb je wel eens gezegd.
Ja.
Ja. Ja. Maar wat... Hoe... Leg dat eens uit.
Doe me even voor.
Ik kan er heel simpel in zijn. Ik heb me altijd geïnteresseerd in het onderwerp.
Uh-huh.
In de geest van een voetballer. Dus prestatiegeest. En ik heb er zijn gewoon trucjes namelijk voor. Die niet allemaal even raak zijn. Maar waardoor je in een betere mindset komt om te presteren. En één daarvan is fake it till you make it.
Fake it till you make it, ja.
Zolang je maar doet alsof... Kom je op een gegeven moment, komt je hoofd, je geest op een gegeven moment in een staat waarin je wil zijn. Namelijk zelfverzekerd, stoer, volwassen, klaar voor whatever. En dit is een soort houding die je aanneemt. Heel veel sprekers die voor events moeten spreken en die denken van tering, ik ben zenuwachtig. Maar die gaan vlak voordat ze dat event ingaan, dit noemen ze de power pose, gaan ze op een manier staan. Een paar minuutjes, twee minuutjes, whatever. En die manier, die houding van staan is powerful. Dus je bent gewoon zelfverzekerd, machtig, whatever. En het idee daarvan is dat je geest volgt wat je lichaam doet. Dus...
Het is een beetje hetzelfde als waar we het net over hadden, toch? Die misselijkheid en het overgeven, dat is ook een fysieke reactie op wat je, wat je mentaal zeg maar, voelt.
Het kan ook andersom dus.
Dus je kan ook inderdaad fysieke dingen zelf doen, die vervolgens inderdaad mentale gedeelte...
En ik vind het lekker om voor een wedstrijd niet in elkaar te kruipen of bij mezelf te zijn, maar om een om een houding aan te nemen van ik ben er klaar voor. Ik ga de strijd aan. Snap je? Dat werkt voor mij. Maar jij hebt toch ook wel eens eerlijk tegen de trainer of tegen het team gezegd dat je er niet heel erg lekker in zat.
Nee, was met de trainer, man. Dat was bij Go Ahead.
Ja.
Was bij VVV.
Ja.
Toen was er een wedstrijd gespeeld. En dat was denk ik tegen Volendam. Die hadden we verloren. Maar ik gewoon oké gespeeld. Niet heel slecht. Maar toen kregen we beelden te zien. Ja. Zeg maar, ik moest beelden gaan doen in die trainingskamer met de keepstrainer. En volgens mij was de normale trainer ook erbij. Die zat daar gewoon. En ik werd echt helemaal afgezaagd. Gewoon ze hadden alles wat maar een beetje slecht was eruit gehaald.
Ja.
En dat gedaan. Dat gepakt. En van hier moet je uitkomen. Hier sta je niet. En hier is je positie niet goed. En deze bal. Dat. En toen heb ik daarna gezegd van joh, moet je luisteren. Als ik heel eerlijk ben, dit werkt bij mij niet. Hier word ik nerveus van. Ja. Hier word ik onzeker van. Ik vind het prima om kritiek te krijgen. En dat is ook goed. En laat me dingen zien die ik anders kan doen. Maar als je mij alleen beelden gaat laten zien en zegt van, kan, moet je nou kijken wat je doet.
Ja.
Terwijl ik ook weet dat ik in die wedstrijd, want ik heb ook alle beelden zelf gezien.
Ja.
Terwijl ik ook weet dat ik hartstikke veel dingen goed heb gedaan. Ja. Maar als je dan alleen dat slechte eruit pikt bij mij en je gaat dat volgens zeggen, dan krijg ik het gevoel dat je geen vertrouwen in mij hebt.
Ja.
En dat is misschien slecht, omdat ik dan denk eigenlijk voor de trainer.
Mm-hmm.
Dus dat heb ik een keer zo gezegd. En toen is in een van die gesprekken, toen daarna een keer gezegd van ja, dus je hebt zelf ook hier aangegeven dat je niet heel veel zelfvertrouwen hier hebt. Ja. Dus
je krijgt er terug in je gezicht.
Ja, terug in je gezicht, terwijl dat helemaal niet is de intentie waar het mee zegt.
Dat is denk ik het moeilijkste van je kwetsbaar opstellen.
Ja.
Is dat je hem regelmatig inderdaad gewoon tegen je gebruik krijgt op het moment dat er gewisseld gaat worden.
Ja, want de eerstvolgende keer als de trainer of iemand ziet van hey, Thomas die zit er niet lekker in. Oh, hij zal wel nerveus zijn of hij zal wel onzeker zijn. Ja, dus laat hem er snel uithalen. Toch, dat is eigenlijk het gevoel dat hij dan heeft.
Ja. Ja, ik denk dat je gewoon een stempel krijgt van de trainer.
Ja,
als de trainer niet goed is, dan wordt er dus niks mee gedaan. En dan ga je op een gegeven moment een keer gewisseld worden. En dan wordt dat aangedragen als de reden.
Hebben jullie met spelers gespeeld die uitblinken in zelfvertrouwen?
Tony Verlena.
Ja.
Ja, dat is absurd. Die gozer. Ik weet nog zo goed dan. Ik heb dit denk ik in een van de eerste podcasts ook wat verteld. Dan speelden wij bijvoorbeeld in de D'tjes. Had je van die internationale toernooien. En dat je altijd bij Leverkusen, Schalke en Bordeaux en Auxerre.
Ja.
Zoals we geregeld tegen. Daar liepen gasten bij. Die waren gewoon 5, 6 jaar ouder dan wij. Ja. Maar die hadden dan zeg maar een vals paspoort.
Ja.
Ja, en wij vonden het allemaal doodeng. En dan kon hij gewoon gek worden.
Ja.
De kleedkamer, het maakt niet uit wie het is, ik vreet op. En die ging dan ook echt volle bak meteen die gasten. En gewoon niet bang, niet af, duel spelen. En dat hij maakte zijn debuut bij Feyenoord 1. Toen was hij 16 volgens mij, bij Twente uitspeelde die hele wedstrijd. Ja, gewoon precies met datzelfde vertrouwen. Met hoe die de beuk erin gooit. Ja. Hoe die de bal wil hebben. Hoe die opent. Hoe die voor de goal komt.
Ja.
Bij hem zag je. Hij heeft ook een periode slecht ingezeten.
Ja.
Maar je ziet in mijn ogen bij hem altijd dezelfde jongen op het veld staan.
Ja, vet. Ik heb hetzelfde bij Quincy Promes bijvoorbeeld. Heb ik bij Eagles meegespeeld. Goede speler, maar in één ding echt een uitblinker. En dat is gewoon karakter. Zoveel vertrouwen. Letterlijk, geef mij die fucking bal nou is, want ik ga er wat goeds mee doen. Ja. Dat is gewoon wat die dag in dag uitstraalt. En nooit een soort vorm van, ik weet het niet vandaag of ik zit er niet lekker in. Nee, die bal moet naar hem en hij gaat er iets goeds mee doen. Dat is echt ik vind dat echt een enorme kwaliteit, als je dat hebt.
Ja, Denzel.
Ja, Denzel heeft hetzelfde. Ja.
Ja, die
Denzel
Dumfries. Ja, die zei toen, ik denk tweede seizoen Eredivisie, aan het begin zei hij tegen me van, ja, ik speel volgend jaar in de Champions League. Zei ik ook. En toen ging hij 2 weken later naar Heerenveen en een jaar later naar PSV. En hij speelde in de Champions League.
Toen in Heerenveen ging, zei hij nog, je moet wel een heel goed jaar gaan rijden.
Ja, maar ik zeg, volgens mij zei ik tegen hem, het is niet ondenkbaar dat je het ooit haalt. Maar een jaar vind ik wel, dan geef je zelf wel erg weinig tijd. Ja, maar hij heeft zulke zijn dingen. En dat zie je ook gewoon aan de manier waarop hij speelt, jongen. Hij is altijd in de 16 van de tegenstander.
Ja,
en als je hem niet geeft, dan krijg je te horen. En,
Wie minder sterk in zijn hoofd leek te zitten, zeker vlak na afloop van zijn glansrijke carrière, is Raymond van Barneveld.
Heb je zijn boek al gelezen?
dat is echt...
Zat hij er nou lekker in of niet?
Dat deed me echt pijn om dat te zien.
Laten we even gaan luisteren.
Ja, laten we eerst luisteren.
Ik zal werkelijk nooit van mezelf houden. Of het maakt niet uit hoe vaak ze me ook toezingen. Het maakt allemaal geen reet meer uit, joh. Ik zal mezelf haten. Ik walg van mezelf. Ik dacht dat ik iets sterker was dan dit. Maar ja, blijkbaar niet. Ja. Het maakt allemaal niks meer uit wat ik hierna ga doen. Het hele leven heeft geen zin meer. Echt niet.
Je zou ook kunnen zeggen, het is het begin van een nieuw leven, een leven zonder darts.
Nee, dit vergeef ik mezelf nooit meer. Klaar?
Ik weet niet meer wat ik erop moet zeggen, Raymond.
Ja, niks. Het is gewoon klaar. Het is heel veel pijn lijden geweest de laatste jaren. En ik dacht dat ik mijn koppertje erbij kon houden de laatste paar weken, de laatste half jaar. Maar ik blijk toch niet sterk genoeg te zijn. Sommigen kunnen dat wel en ik gewoon niet. Dus overheerst gewoon walging. En ga mijn boek maar lezen. Dan wordt alles duidelijk.
Dit is toch het beste verkooppraatje voor een boek alle tijden?
Ja.
Heb je een van de grootste in jouw sportdiscipline atleten ooit? Mm-hmm. En die vat dan zo zijn eigen carrière samen. Ja. En dan denk ik van, wat is hem? Hier moet iets heel zieks. Wat is er met deze man aan de hand? En zegt hij op het eind, ga mijn boek maar lezen. Dan snap je het.
Ja, dat is treurig. Ik vind het echt treurig. Ja. Maar wel ook wel, het heeft ook wel een bepaalde romantiek, vind ik. Ik vind het ook wel... Ik vind het mooi.
Hij begint best wel rustig over. Die gozer, het gooit goed. En ja, ik ben zelf dan niet vrij genoeg. En dat is moeilijk. En dan gaat hij heel snel natuurlijk over op... Het is gewoon pure walging van mezelf.
Echt, ziet er wel, als er één sport is waarbij je je geest op orde moet hebben... dan moet het darten toch wel iets zijn. Echt.
Dartritis. Dartritis.
Eén zo'n gozer kon niet meer gooien op een gegeven moment.
Ja, dat is dartritis.
Maar dan is het niet meer uit zijn hand.
Dan vallen al die pootjes. Dat heb je met cricket ook, bolleritis.
Ik zag van de week ook een tennister op tv, een vrouwelijke speelster. En die kon niet meer...
Kiki Bertens was
tegenstander. Die kon niet meer serveren.
En die kon niet meer opgooien.
Heel die bal niet meer opgooien.
Nee, Kiki Bertens die kreeg vervolgens kramp. Maar dat is iets anders. Maar zij gooide die bal iedere keer 2 meter achter zich.
Iedere keer?
Ja. En gewoon echt 6 keer achter elkaar.
En daarna dacht ik echt de tering. Maar deze is gewoon zo'n onderhandse service.
Ja.
Ja, het was...
Die zie je trouwens wel steeds vaker.
Ja, die onderhandse dat
dat ene filmpje.
Maar Barney, dit is wel sneu.
Ja, dat is sneu.
Gun ons die podcast award. Podcast award. Stem nu. Gun ons die podcast award. Podcast award. Podcast award. Stem nu.
Maarten, wij dachten toch even de Filmacademie in het leven te roepen. Editie 1 ging over de Big Lebowski.
Matig.
Matig vond je hem, hè?
2 sterren gaf ik hem.
2 sterren. We zijn weer 5 sterren te vergeven, maar ik ben benieuwd wat je hebt gekeken. Ik weet toch al zo wat je hebt gekeken. Een van mijn... Een van mijn favoriete films. Thomas, jij vindt hem ook mooi, hè?
Ja, geweldig.
The Broken Circle Breakdown heb jij afgelopen week gekeken en ik kan niet wachten op je recensie.
Ja, jullie hadden er wel even bij mogen zeggen dat het niet een hele feel-good film ging worden. Ik keek hem zaterdagavond met Lisa samen. En wij zaten na 30 minuten keken elkaar aan van god.
Ja, het is
het gaat toch niet echt deze kant op.
Nee,
het gaat dus over een Belgische gozer in Gent. Volgens mij van de buurt van Gent.
Ja.
En dat is een soort cowboy, heeft een hele erge fascinatie voor Amerika.
Country music,
ja. Hoe heet het? Blue Snodgrass?
Bluegrass,
ja. En die heeft dan een Blue Snodgrass. Dat is
helemaal niet zo. Wat zeg je nou?
Dat is een voetballer.
Wat zegt hij nou?
Blue Snodgrass.
Nee, Snodgrass is een voetballer.
Wat zegt hij nou allemaal?
Ah, Blue Snodgrass. Het is zo moeilijk, is het toch niet, joh. Maar hij leert dan echt een topwijf kennen. En ze krijgen een kind en dat kind wordt heel erg ziek. En je krijgt een beetje, niet op chronologische volgorde, maar zie je gewoon hoe hun leven een beetje vorm krijgt. Hoe ze kind krijgen, uiteindelijk hoe dat meisje ziek wordt en hoe ze daarmee omgaan en hoe de hele tering zo uiteindelijk instort.
Ja.
En ik vond het
een geweldige muziek. Ook,
ja, het supermooie film. En het allermooiste vond ik inderdaad de muziek eraan. En maar echt zeg maar tot gewoon zwaar kippenvel aan toe. Ja. En dat je dan ook weer ziet hoe erg zeg maar muziek, zeg maar stemming kan maken. Ja. En wat voor emotie dat zeg maar met zich mee kan dragen. Want je hebt op een gegeven moment komen er. Heb je 4 scènes op rij, waarvan de 2 zeg maar dat de muziek wordt gespeeld. En die andere scènes gebeuren zeg maar hele heftige dingen. Ik zal niet helemaal zeggen dan wat er precies gebeurt nu. Dan kan ik het oprecht gewoon bijna niet droog houden, man. En dat komt dan echt ook door de muziek die erbij gespeeld wordt. Dus ik vond dit wel echt een hele mooie film.
Stel. Sterren?
4,5.
Wauw.
Dat is goed.
Ik zeg, we sluiten af met een liedje van de week. En dan mag...
Geen tips?
Ah ja, natuurlijk man, tips.
Wat is dit voor presentator, joh?
Hij vergeet gewoon de tips.
Ja, maar hij vertelt zo emotioneel over die muziek uit die film. Dan moet je toch eigenlijk onmiddellijk schakelen naar een liedje uit de film.
Ja, dat hebben we niet goed gepland.
Tipjes van de week?
Ik heb wel een mooie.
Okay, zeg maar.
De man in de nacht.
Oh, ik wou hem ook zeggen.
Dat dacht ik al, dus ik denk, ik pak hem snel.
Ja. Nee, ik heb het niet gedaan. Ja, man, echt goed.
Gruwelijk.
Als je Matthijs van Nieuwkerk begint te missen, dan is
hij... Oh, is dat over Mart Smeet?
Ja, dan is echt geweldig.
Dan is hij voor eventjes terug met een schitterend filmpje.
Ook. Ja, hij komt dus terug op de televisie en hij had al een soort van voorproefje of een proefballonnetje opgelaten. Ja, goed, ze hebben Mart Smeet gevolgd, hoe die de Mart Smeet... De NBA finals zijn nu. En Mart Smeet vindt zelf dat hij degene is die dat moet verslaan.
Absoluut.
Niet omdat hij dat graag wil, maar gewoon omdat hij de beste is. En dat zijn de grootste wedstrijden van het jaar.
Maar net dus geen zendeling.
Hij is de man die dat moet doen. En hij doet
die
dat dan dus drie...
volg moet verkondigen. De NBA finals.
Ja, maar hij is ook gewoon gruwelijk daarin. Ja. En hij doet dat dus drie nachten in de week. En ze hebben hem één nacht gevolgd op een geweldig, weemoedige manier. Het was een beetje alsof de taxibus voor het bejaardentehuis stopte. En een oude man die ging even op een uitje met een tasje erbij. Een beetje jazzmuziek hieronder. Ja. Ja, echt prachtig.
In het Mediapark in het Hols van de Nacht keken 134 mensen naar de bewuste uitzending van de NBA.
LeBron.
Ja, mooi filmpje.
Ja.
Jij?
Ja, Thomas kwam een paar weken geleden met padel als aanrader. En ik ben sinds een paar weken, jullie weten het, verzeld in de golfsport. Ik ben er een paar weken geleden mee begonnen. Is één
wel iets langer geleden, toch?
Ja, een paar maanden geleden. Er is één spel waarbij je tegen jezelf kan spelen en dat is golf. En ik weet, Maarten heeft geen enkele belangstelling. Ik zit op Thomas te wachten tot hij ook een keer zijn GVB gaat halen. Want dan kunnen we eindelijk een keer spelen, want het is echt... frustrerend, maar schitterend om te doen. Je loopt een uurtje in de natuur en bent een beetje steeds beetje bij beetje tegen je eigen handicap aan het spelen. Dus ik ben verslaafd, zoals een echte voetballer eigenlijk, hè, verslaafd geraakt aan het spelletje. Dus golf is mijn tip van de week.
Als je een golf maar een mooie natuur vindt, dan ga je mijn tipje ook heel goed vinden. A Life on Our Planet van David Attenborough. Een soort van zijn nalatenschap, wat hij de wereld nalaat, zoals hij het zelf zegt. Hij is 93 ondertussen en... hij maakt nog een keer een rondje langs de velden, zou ik willen zeggen, hoe alles ervoor staat. En die is niet zo heel positief hoe we met de planeet omgaan.
Ja.
En hij maakt zich eigenlijk nog een laatste keer hard voor een veel duurzamere omgang met de natuur en om de biodiversiteit te bewaken. En hij heeft talloze series gedaan. En normaal hoor je hem eigenlijk alleen. En nu zie je hem ook heel veel in beeld. En het had wel wat.
Goed.
Hij is ook op Instagram trouwens. Maar was hij het snelste ooit naar zoveel miljoen volgers.
Netflix. Netflix staat
er. Hij staat op Netflix, ja.
Nu dan.
Ja. The Boy Who Couldn't Hook Horn.
Van The Broken Circle Breakdown.
Ja. Mooie film. 4,5 ster.
Moeten ze nog stemmen op die podcast? Of,
Ja, man. Wat is die website ook alweer?
www.podcastawards.nl/stem.
Scorching.